Neemt u plaats. Welkom hier. Fijn dat u hier bent bij deze herinneringsdienst, herdenkingsdienst voor Carolina in het veld. Hier in de Koepelkerk in Willemstad, een plaats waar voor jullie vele herinneringen liggen. En welkom in de eerste plaats aan jullie als naaste familie. En voor mij is dat dan toch altijd ome Jan en Mark en Enja en Robert-Jan en Jan Maarten en Milou. Fijn dat jullie hier zijn. En welkom aan u als naaste familie, vrienden en bekende collega's, mensen hier uit Willemstad. Mensen die speciaal gekomen zijn om jullie als kinderen te steunen of mensen die zo om haar heen stonden. Fijn dat u hier bent in deze kerk om haar vandaag te herdenken en te herinneren. We denken ook aan de mensen die op dit moment of later via het internet met ons verbonden zijn. En we spreken ook een kort woord van welkom voor mensen die anderstalig zijn. A special word of welcome for our English-speaking guests, both here and on the web. The service will be in Dutch, but your presence is highly appreciated by the family. So, on behalf of the family, a very warm welcome. Ik ga weer naar het Nederlands terug. Wij gedenken vandaag in en met liefde een bijzonder mens. En met eerbied spreek ik hier haar naam uit. Carolina Huberta in het veld Wakker. Geboren op 3 september 1963. En op die dag schreef God de Heer die naam in de palmen van zijn hand. En gestorven op 21 maart 2024. In de leeftijd van 60 jaar. En op die dag wist God haar naam niet uit, maar omsloot hij die naam in liefde en bracht haar veilig thuis. En we zijn vandaag hier om haar te herdenken en in alles wat we doen en zeggen, mogen we weten dat we er niet alleen voor staan, maar dat God erbij is, die de hemel en de aarde maakte, die ons nabij is en draagt en die jullie niet loslaat. Mogen zijn liefde en vrede met ons zijn. Amen. Jan Maarten, het licht van deze paaskaars brandt. En in dat licht wil jij een kaars aansteken bij de foto van je moeder. We hebben samen met elkaar een mooie orde van dienst samengesteld met liederen van diverse aard. Zowel kerkelijke als cultureel bekendere liederen. En al die liederen hebben een link met personen of momenten uit het leven van Carolina. En het eerste lied wat we samen met elkaar mogen zingen, als u dat wilt, of luisteren, is het lied Veilig in Jezus' Armen. En dat was een geliefd lied van haar tante Nel, met wie ze een bijzondere band had. En we hebben dat lied gezongen tijdens de uitvaart van tante Nel. En vandaag willen we dat ook zingen om de verbinding tussen hen uit te drukken. We willen met elkaar bidden. Mag ik u voorgaan in dat gebed? God van liefde, God van trouw. We zijn hier samen in deze kerk. Voor ons, sommigen van ons, bekend terrein. Voor anderen een nieuwe plek. Maar we zijn hier vandaag om Carolina te herinneren, te herdenken. Om te danken voor haar leven. En om ons te helpen om afscheid van haar te nemen. En we denken vandaag aan haar die zoveel voor ons heeft betekend. Die voor ons zorgde. Ons haar liefde gaf. Met wie we de wereld mochten zien. Met wie we mochten eten en konden praten. Zij die zichzelf gaf om voor ons te zorgen. Zoveel jaren was zij in ons leven. En nu is dat zomaar opeens voorbij. We kunnen haar niet meer even bellen of om advies vragen. We kunnen niet meer iets uitspreken wat op ons hart ligt. We kunnen de reizen niet meer uitstippelen. We kunnen niet meer genieten van haar bloemen en haar maaltijden. En we missen haar, God. En daarom vragen we u, wil ons hier heel nabij zijn. In ons verdriet. In onze herinneringen. In ons gemis. In onze dankbaarheid. In ons luisteren en in ons spreken. Schenk ons troost. Schenk ons kracht. Wees daartoe met uw liefdevolle aanwezigheid in ons midden. Dat vragen we u in de naam van Jezus, uw Zoon, die weet wat het is om mens te zijn, om te lijden en te sterven. Amen. Mark, jij wilt enkele woorden ter nagedachtenis en herinnering spreken.
Afgelopen weken zijn voor mij, ons en iedereen die de afgelopen tijd nog op de slotreef is geweest, ontzettend zwaar, verdrietig, maar ook mooi geweest. En ik zou graag wat mooie herinneringen delen die ik heb aan mama, die voor mij heel kenmerkend waren voor mijn relatie met mama en de persoon die ze was. Als ik aan mama moet denken, dan denk ik aan de liefde voor koken. Mama pakte graag uit op een verjaardag of met kerst. Ik kan me een kerst herinneren in Willemstad. Een van de weinige momenten dat de glazen tafel in de woonkamer ook echt gebruikt mocht worden. Dat we daar met opa Jan en oma Toos, opa Rick, oma Nel, opa en oma in het veld en opa van de Slikken waren. Daar zaten we met 7 grootouders aan tafel die allemaal een prachtig 4-gangenmenu door mijn moeder voorgeschoteld kregen. In januari ben ik minder gaan werken en wilde ik nog een aantal keer met mijn moeder koken. Zoals we van jongs af aan al samen deden. En we hebben samen nog een heerlijke Chinese tomatensoep en een ossetaartsoep gemaakt. Als ik aan mama moet denken, dan denk ik aan een kerstmis samen aan de Poortlaan in Arbeierland. Een kerst met z'n tweeën vieren. Gepaard met heerlijke hapjes en lekker eten. Liedjes aan op de cd-speler en heel veel kaarsen in huis om zo de gezellige sfeer te creëren. Ik denk dat ik daar mijn extreme voorliefde voor kerst op heb gedaan. En bij ons thuis staat de kerstboom namelijk al op in november. Als ik aan mama moet denken, dan denk ik aan dat ik altijd bij haar terecht kon voor alles. En afgelopen maandag liep ik nog in de supermarkt en dacht ik, oh, ik kan dit niet vinden in de Jumbo. Even mama bellen, die weet vast waar het ligt. En waarom wist ze dat zo goed? Omdat ze niet alleen vaak in de Jumbo in Willemstad kwam, maar ook in die Feyenaard, Breda en Zevenbergen. Want ze zorgde ervoor dat altijd de beste en lekkerste spullen in huis waren, waar het ook vandaan moest komen. Als ik aan mama moet denken, dan denk ik aan alle discussies die we hadden samen. Rondom het plannen van een vakantie. Samen met z'n allen zoeken naar vakantiebestemmingen. met z'n allen op een iPad, laptop of telefoon in de woonkamer zitten. Zoekend naar welke dag het goedkoopst was om te vliegen. En daarna onderhandelen met papa, die dan de hotelkamers te duur vond. Maar vervolgens in het hotel dan wel vroeg waarom we geen kamer met zeezicht hadden genomen. Als ik aan mama moet denken, dan denk ik aan alle berichtjes die ze stuurde. Om te vragen hoe het met je ging, of ik dit niet vergeten was. Of ik mijn paspoort en teenslippers wel bij had als ik op vakantie ging. Hoe mijn dag was geweest op werk. Of hoe het met Enya en Molly ging die dag. En ik vroeg haar dan hoe haar dag was geweest. Of ik belde of facetimede haar tijdens de lunch of het avondeten. Hoe het die dag in Willemstad was geweest. Ik ga onze gesprekken missen. Je altijd kunnen vragen waar iets ligt, waar ik iets moet kopen en hoe ik iets moet doen. Even mijn frustraties kunnen uiten op een veilige plek. Kind kunnen zijn en thuiskomen, wetende dat er altijd wat lekkers in huis zou zijn. Ik ga je missen, niet alleen vandaag.
Het tweede lied dat we luisteren met elkaar drukt de band uit die Mark en zijn moeder met elkaar hadden en jullie band met Rotterdam. Het album Zien Live in de Kuip uit 2004 werd grijs gedraaid in de auto. En van dat album van Marco Borsato sprak deze week in het bijzonder het lied Voorbij tot jullie. Over de liefde die blijft in tranen van loslaten. Een hart vol van liefde voor jou waar ik je voor altijd dicht bij mij hou. Het is wel over, maar nog niet voorbij.
Zo dichtbij.
Rudy Mast graag vragen om het volgende in memoriam ter nagedachtenis uit te spreken.
Ik denk zomaar, Mark, dat je het kan vinden in die boodschap. Komt helemaal goed. Dit hadden we niet afgesproken, Carolina, zeiden we 4 weken geleden tegen elkaar. Ineens lag ze op bed en kon ze de woorden niet meer vinden. Ja en nee. En af en toe nog een woordje en een knik. Je zag haar hard nadenken en met grote ogen. En dan kwam daar dat verontschuldigende lachje en nee knikken. Ze kon er niet meer opkomen. En dat was niks voor Carolina. Carolina kwam in het leven van Teun en mij nadat er al een lange vriendschap tussen ons en Jan bestond. Deze vriendschap begon met Teun en Jan in het voortgezet onderwijs. Jan kwam bij Teun in de klas en achter op de brommer reed Teun mee naar school. Samen stappen, de eerste vriendinnetjes en toen kwamen maar Jan en ik. Sindsdien hebben we lief en leed gedeeld, onze kinderen, maar helaas ook het verlies van Jan. Een verdrietige tijd. Gelukkig kwam daar Carolina en klaarde de lucht op. Samen met Mark kwam ze in het leven van Jan, Robert-Jan en Jan Maarten. Praten, regelen en zorgen, dat hoorde bij haar. Toen we Carolina leerden kennen, zagen we dat ze zich op haar taak stortte om van 2 gezinnen 1 te maken. Vol overgave, met liefde, soms ook met strakke hand. En dat zal niet altijd even makkelijk geweest zijn, voor beide kanten niet. Maar het ging haar goed af en ze kan trots zijn op hoe haar jongens terechtgekomen zijn en ieder hun weg zijn gegaan. Ook Jan moest er soms aan geloven. Je pilletjes, Jan. En stop eens met die blokjes kaas. En Jan, och, hij volgde braaf. Caroline kwam uit Rotterdam. Dat hield in, niet lullen, maar poetsen. Werk op de zaak, thuis de boel aan kant en op tijd de pot op tafel. Daar was ze stellig in. Familiemens. Gaat het goed met iedereen en zorgen dat er een eigen gemaakt pannetje kippensoep kwam als dat nodig was. Ze heeft wat ritjes gemaakt naar oom Piet en tante Nel. Lekker eten, vakantie vieren, het liefst op een cruiseschip en als het even kon daar ook de jongens bij. Ze regelde alles tot in de puntjes, dat hebben we net van jou ook gehoord, hè? Kon niet anders. Met uitstapjes en alles eromheen denk ik niet dat ze ooit voor verrassingen kwamen te staan. Aan alles was gedacht. Toen duidelijk werd dat ze niet beter zou worden, wilde ze nog zoveel mogelijk met de jongens en inmiddels ook de aanhang mooie herinneringen maken. En ik weet zeker dat het gelukt is. Zon, zee en sneeuw. En dat laatste nog maar heel kort geleden. En toen ging het snel, heel snel. Precies een week voordat Carolina overleed, waren we bij haar en gingen Teun en Jan die middag naar Dordrecht. En ik bleef bij haar. Er werd niet veel meer gezegd. Ik haalde Fientje, de Britse korthaar, naar boven. Ze vond het prachtig. Aaide haar totdat Fientje in de gordijnen schoot. Nou, als je toen haar ogen zag, ik heb Fientje snel naar beneden gebracht. We bekeken foto's van Mark, die zaten achter elkaar op het tafeltje bij het bed. Ik denk dat je 4 was. Womanizer eerste klas. 1 grote glimlach op haar gezicht. Stond ook een flesje olie. Zal ik je handen masseren? Je voeten ook? Toen nog een kleurtje op haar gezicht en een lippenstiftje. Zo mevrouw, bent door om een ringetje te halen. Praten ging niet meer, maar duidelijk was, ze was er heel erg blij mee. En dan staan we plots hier. Eigenlijk nog beduusd zo snel en veel te vroeg. Dat zelfs Caroline dat niet meer kon regelen. Hoewel, ik vermoed, en eigenlijk weet ik het wel zeker, dat ze ook voor vandaag haar wensen duidelijk heeft gemaakt. En dat in overleg met Jan en de jongens. En het zal ons aan niets ontbreken, want zorgen was alles voor haar, tot op het laatste moment. Dankjewel, Caroline, voor alles.
Mooi, bedankt. Het derde lied is een Italiaans lied van Eros Ramazzotti, Se bastasse un casone. En het drukt voor jullie de herinneringen uit aan al die mooie reizen en de vakanties. Onder andere naar Italië, waar het eten jullie zo kan bekoren. En het wordt met foto's ondersteund. MUZIEK
canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare un amore, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità, dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Thank you.
Carolina was een grensganger. Een reiziger tussen twee werelden. Daar gaan we het straks nog wat meer over hebben. En dat betekent dat we dat ook vandaag zo een beetje hebben vormgegeven. Dus we gaan zo van Eros Ramazzotti naar de Bijbellezing. En dat kan allemaal. We lezen twee stukken uit de Bijbel. Die hebben we met elkaar zo gevonden. De eerste gaat over de liefde en was ook jullie trouwtekst. En de tweede die we zo lezen gaat over de barmhartige Samaritaan. Uit Lucas 10. We lezen eerst het stuk over de liefde uit 1 Korinthe 13. Waar de apostel Paulus schrijft over de liefde. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Tot zover onze eerste lezing. Carolina kende ook haar talen en jullie vertelden mij dat ze haar eerste baan eigenlijk volledig in vloeiend Frans deed. Naast het Nederlands en het Engels wat straks nog komt en het Italiaans wat we gehad hebben, klinkt er dus nu Frans. Dat nummer is van André Rieu en zijn orkest en dat was het laatste cadeau dat jullie als kinderen aan jullie ouders hebben mogen geven. Kaartjes voor het Vrijthofconcert in 2023. En dat in dat concert sprak hen het nummer Voilà vooral aan, gezongen door de toen 15-jarige Emma Kok. En het heeft die mooie zin, parlez de moi à vos amours, à vos amis. Spreek, vertel over mij aan je geliefde en aan je vrienden. En dat mogen we met elkaar doen. En de herinneringen aan haar levend houden. Voilà.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-le de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire à des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Voilà mes messies, mes années je pleure. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, oh dis-moi ce qui le reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres de nom. Je ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années, c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais vous voilà. Je suis, mais voilà mes messieurs.
lees u het tweede stuk uit Lucas 25. Er kwam een wetgeleerde die hem, Jezus, op de proef wilde stellen. En hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Ik heb de eer om een poging te doen om haar leven te verbinden met deze 2 Bijbelverhalen. En daar had ik 3 kwartier voor, toch, oom Jan? Nee. Nee. Ik zal me inhouden. Voor sommigen van u is de kerk en de taal van het geloof misschien een vertrouwd terrein. En voor anderen misschien minder. En ik zat te denken dat die dubbelheid er eigenlijk voor Carolina zelf ook wel was. Ze groeide op in een omgeving waarin ze helemaal niet vertrouwd was met geloof en kerk. En dat veranderde terwijl ze op haar levensreis was. En daarom is het denk ik passend dat we het vandaag hebben over een grensganger, over een reiziger, die barmhartige Samaritaan. En ik doe een poging wat lijnen te trekken naar haar leven en naar deze teksten. Er zijn natuurlijk makkelijke lijnen te trekken. Zo gaat het over reizen en over een logement. Prachtig woord trouwens. En als er iets is dat bij haar paste, waren het wel die vakanties, de reizen en het verblijven in logementen. Het gaat ook over vragen stellen en over luisteren. Discussie voeren tussen de een en tussen de ander. En ook dat kon ze goed en vanuit oprechte interesse. Maar er zijn volgens mij 2 hoofdlijnen die we kunnen verbinden met haar leven. De zorg, of de barmhartigheid, zoals het dan in het verhaal wordt genoemd. En hoe 2 verschillende werelden van mens zijn aan elkaar kunnen raken. Om maar met dat laatste te beginnen. Je zou kunnen zeggen dat vanuit het Willemstadse perspectief Carolina wel iets van een Samaritaan had. Samaritanen leefden in een andere wereld dan de Joodse mensen die deze verhalen opschreven. Ze gingen niet met elkaar om en ze leefden langs elkaar heen. Maar in dit verhaal komen die 2 samen. Zo was het ook wel in haar leven. Ze groeide op in het stadse Rotterdam, Delfshaven, waar haar ouders een bruin café runden. En daar ontmoetten ze mensen van diverse achtergronden. Ze leerden daar gastvrijheid, in koken en zorgen. Maar ze kwam ook in aanraking met de ruwheid van het bestaan. De gebrokenheid van mensen, hun gezinnen en hun levens. Dat is nogal wat anders dan de slotdreef in Willemstad. En juist deze periode vormde daarin haar leven. Ze zag wat ze wel wilde en wat ze niet wilde. Drank en sigaretten, die waren niet voor haar. Maar het zorgen voor anderen in woord en daad, dat bepaalde haar leven. En ze legde de lat hoog. Dus het werd het Rotterdams Lyceum en daarna een opleiding tot directiesecretaresse. In 1996, Mark, werd jij geboren. En samen woonden jullie in Oud-Beierland. En je mocht daar net al enkele herinneringen van delen. Het samen koken, samen rondom de kerstboom, samen op vakantie. Maar als alleenstaande moeder was het leven denk ik ook niet altijd makkelijk voor haar. Daar kwam verandering in toen ze solliciteerde bij de firma Mos. Wist zij veel dat ze daar Jan in het veld zou ontmoeten. En ze deelde de rol van alleenstaande ouder. En ze deelde de uitdagingen rondom de opvoeding van jonge kinderen. Het contact groeide en het mondde uit in jullie huwelijk op 12 juli 2003 hier in deze kerk. Er werd gelezen over de liefde uit 1 Korinthe 13. En dan is het gesprek dat we met elkaar hadden, deelden jullie nog een mooie herinnering. Vlak voordat de trouwdienst begon, is Carolina bloemen gaan leggen op het graf van Marjan, Jans eerste vrouw, met een kaartje: ik zal goed voor de jongens zorgen. En daar heeft ze zich ten diepste voor ingezet, samen zorgen. Voor Robert-Jan en Mark en Jan Maarten. En ze wilde dat op de best mogelijke manier doen. Jullie behoeden voor alle fouten. Denk je wel aan dit, denk je wel aan dat. Maar bovenal haar liefde uitdrukken. De gastvrijheid van de Rotterdamse kroeg werd koken aan de slotdreef. En zo was zij een reiziger en grensganger tussen de ene en de andere wereld. En daarmee kunnen we terug naar dat verhaal over die Samaritaan. Want het centrale thema van dat verhaal is volgens mij het woord, prachtig woord ook, barmhartigheid. Het Nederlandse erbarmen of barmhartigheid betekent volgens de Vandalen het tonen van mededogen, liefde in woord en daad met mensen, dieren en dingen die dat nodig hebben. En het woord is trouwens via de christelijke traditie in de Germaanse talen terechtgekomen. Waar de priester en de leviet in dat verhaal de focus hebben op de taken die ze moeten uitvoeren, wordt de Samaritaan geraakt door leed. En hij toont mededogen of barmhartigheid. Hij giet olie en wijn over de wonden. Ik heb me daar trouwens altijd over verbaasd, want dat is de verkeerde volgorde. Ik ben geen arts, maar volgens mij moet je eerst ontsmetten en dan verzorgen. Maar goed, het is eerst volgens het verhaal olie en dan wijn. Hij verbindt ze, hij brengt de reiziger naar dat logement en betaalt het verblijf vooruit. En dat thema raakte voor jullie aan de zorg die zij graag aan jullie wilde geven. Wat barmhartigheid is in het verhaal, was zorgen voor haar. Want als er iets is wat ze graag wilde, was het dichtbij mensen zijn en voor anderen zorgen. Met koken en het boodschappen doen, maar ook in hoe ze zichzelf aankleden, in hoe het huis eruit zag, in het sturen van kaartjes, het opsturen van cadeautjes met de post. Dat deed ze bij jullie thuis, maar ook in de familie, op het werk, binnen de personeelsvereniging en eigenlijk waar ze maar de kans kreeg. En die zorg was ook te zien in haar liefde voor bloemen. Wat hield ze daarvan? En wat is het prachtig om te zien dat er nu zoveel hier staan om haar te herdenken. En bloemen waren natuurlijk niet slechts versiering, maar toonden ook weer zorg en gezelligheid en warmte en gastvrijheid. En van een buitencategorie was de orchidee, dus die kwam op de kaart. Zorgen voor anderen in combinatie met het hoogleggen van een lat kon ook soms tot een last worden. Dan lag de lat zo hoog en wilden ze zo graag controle houden dat het benauwend werd. Jullie waren soms nog vroeger op het vliegveld dan dat de balie openging. Maar goed, dan was je er wel op tijd. En ook al was het de zorg voor jullie waar ze heel graag het zo goed wilden doen. En ze was dankbaar de laatste jaren dat ze daarin wat meer rust vond toen jullie een eigen huis hadden. Toen er banen waren en toen er zelfs twee schoondochters in de familie kwamen die wat van de zorg konden overnemen. Maar er was natuurlijk ook een mooie kant aan die zorgzaamheid. En dat kunnen we denk ik mooi illustreren door de manier waarop ze die reizen en die vakanties voorbereiden en ze leiden. Want als het gaat om reizen, dan hoor je mensen nog wel eens zeggen dat het niet gaat om het doel, maar om de reis zelf. De reis is dan het doel. Volgens mij was voor Carolina de reis geen doel op zichzelf. Nee, in het reizen ging het over het je verwonderen over de wereld. maar bovenal om verbinding creëren. Rust en verbinding en ook weer dat zorgen. En op iedere vakantie, het liefst in ieder dorp, moest er een kerk worden bezocht. Dat hoorde bij het programma. Ook in het verhaal over de barmhartige Samaritaan gaat het niet over de reis als doel, maar vooral over wat je doet op de reis van je leven. En we doen het verhaal denk ik dan ook tekort, zoals het vaak wel gepresenteerd wordt in de populaire cultuur, door te zeggen dat het verhaal gaat over een beetje aardig doen tegen elkaar. En het verhaal gaat over veel meer dan een beetje aardig doen tegen elkaar. Het gaat over keuzes maken op je levenspad. Want we zijn allemaal op weg van Jericho naar Jeruzalem of andersom. En de vraag is hoe we leven op de weg van ons leven. Welke keuzes maken we? En door wat laten we ons leiden? Laten we ons leiden door angst, door gewoontes en gebruiken of door mededogen en barmhartigheid? Er zijn drie karakters in dat verhaal. De rovers zijn de mensen die zeggen, joh, wat van jou is, dat is van mij. Dat pak ik gewoon lekker af. Ik trek het naar me toe en ik laat je in de goot lekker doodgaan. En de priester en de leviet, dat zijn de mensen die keurig hun belasting betalen en veel goed doen. Maar die ook zeggen, wat van mij is, is van mij. En ik help jou alleen als het past binnen mijn agenda, mijn principes en mijn tijd. En dan heb je de Samaritaan. Dat is die vreemde in het verhaal. Want eigenlijk is het verhaal opgebouwd als een soort grap. U kent misschien wel de grap van de Nederlander, de Belg en de Duitser. Vul maar in. En stel nou voor dat ik zou zeggen een Nederlander, een Belg en een dinosaurus. Dan zou u opeens helemaal in de war zijn. Maar zo is eigenlijk het verhaal wat Jezus vertelt. Want wat men verwachtte was, de priester, de leviet en de gewone Israëliet. Maar dat vertelt Jezus niet. Jezus draait de wereld om. Die zegt, we hebben een priester, een leviet en een Samaritaan. Dat is je ergste vijand. De Ajaxiet, hè, zeg maar. Die Samaritaan, die handelt uit barmhartigheid. En die zegt, wat van mij is, is van jou. Ook als me dat iets kost. Die Samaritaan laat zich aanraken door de nood van de ander. En die ervaart daarin medelijden. En hij handelt. En dat past mooi bij wat in die eerste tekst wordt gezegd over de liefde. Daar gaat het niet over de liefde als een gevoel, maar over de liefde die zichzelf weggeeft voor anderen. Die liefde is zelf weggevende liefde. Die geduldig is en vol goedheid. Die niet voor zichzelf kiest, maar die dient. Die vreugde vindt in waarheid. Die verdraagt en volhardt. Dat is de liefde die blijft. En dat brengt mij bij de twee slotthema's. De rol van geloven in haar leven en haar periode van ziek zijn. Want als Samaritaanse kroegdochter, opgegroeid in Rotterdam, had ze wat anders meegekregen in het leven dan de in Oldgensplaat opgegroeide Jan. En via de familie in het veld kwam ze in aanraking met de kerk. En we moeten daarbij met name de rol van ome Piet en tante Nel uit Oldgensplaat vermelden. Een bijzondere broer en zus die een teken waren van barmhartigheid. Die mensen toonden hoe je nabij kon zijn. En ze had een bijzondere band met hen. En die band werd sterker toen ze ziek werd. Want in 2016 en later nog een keer in 2017 volgde de diagnose kanker. En vanaf dat moment, eigenlijk tot aan het eind van haar leven, was haar ziek zijn op allerlei manieren aanwezig. Dan werd het weer erger. Dan kon het weer wat geremd worden. Weer een nieuwe therapie. Soms leek het er zelfs even niet te zijn, maar dan kwam het weer terug als een klap in je gezicht. Maar tegelijkertijd lieten jullie je niet uit het veld slaan. De vakanties bleven kernmomenten, de glimlach bleef, de familiebijeenkomsten werden trouw bezocht en er was veel tijd voor jullie. En ook tante Nel en oom Piet speelden hier een rol in. Vanaf het moment dat ze stopten met werken, totdat zij allebei stierven, wilden ze daar wekelijks zijn. Met een grote pan soep en een boodschappentas vol, gingen ze dan op pad. En samen, want zo deed men dat daar, werd er dan gelezen uit de Bijbel en het dagboekje. Er werd gebeden en er werd gesproken. En ze vond daar iets van rust en iets van troost. Ze wist zich daardoor engelen omgeven. En ook daarin bleek ze weer zo'n grensganger, zo'n reiziger te zijn. Het ging zelfs zover dat Jan haar liefdevol zijn pastoraal werkster begon te noemen. En dat was misschien wel zo, omdat ze iets ontdekt had in dat verhaal. Namelijk dat je je natuurlijk kunt identificeren met die Samaritaan. En je kunt opgeroepen worden om degene te zijn die helpt. Maar je kunt je ook identificeren met die andere karakters. En misschien wel nog het meest met die man, die mens die in de goot ligt. De mens die hulp nodig heeft. En die iemand treft, die hem of haar ziet, die medelijden krijgt, die je optilt en je wonden heelt, die voor je betaalt en die je brengt naar de herberg. En die dan zegt, het is betaald, je hoeft niet meer te betalen. En als er meer kosten zijn, dan schiet ik ze ook voor. In de christelijke traditie is die mens verbonden aan ons mensen. En de Samaritaan is dan Jezus. Daar heeft ze iets ontdekt van geloof, hoop en liefde. Bij wat we in de kerk God noemen. Een God die niet al onze vragen beantwoordt. Die ons niet vertelt waarom de ene mens 60 wordt en de ander 103. Die blijkbaar het lijden niet voorkomt, maar wel belooft met ons te zijn in de diepste diepte. Ook van het lijden en ook van de dood. Onze wonden heelt en ons verzorgt. En juist in deze week vieren we dat mysterie waar Paulus het over heeft als hij het heeft over de liefde van God die mens is geworden, die lijdt, die sterft en die weer opstaat. En die ons aanspoort om lief te hebben. Het is misschien wel daarom dat ze deze reis niet tot in de puntjes heeft voorbereid. Want dat kon ze niet. Maar dat wilde ze ook niet. Want ze vertrouwde op jullie. Op jullie liefde voor elkaar. En ergens vertrouwde ze op die veilige armen van Jezus. Waarover ze had gehoord van tante Nel en oom Piet. En over liefde die sterker is dan de dood. Ik sluit af met een gedicht. Het is een eigentijdse versie van een collega, Karel Eijkman. Over de liefde. Al kon ik nog zozeer in prachtige preken mijn redes afsteken. En wist woorden op ieder gebied. Maar had de liefde niet. Dan was het toch meer wat trommelgekletter, gezwets en geschetter. Had ik de liefde niet. Al blies ik trompet hoog van de toren, al zong ik in koren de sterren van de hemel het hoogste lied. Maar had de liefde niet, dan klonk het toch net als toeters en bellen. Ik had niets te vertellen, had ik de liefde niet. Zonder liefde ben ik nergens, zonder jullie stel ik niets voor. Had ik jullie niet bij me, dan ging ik eraan onderdoor. Want liefde is echt, en liefde is aardig, is open, oprecht en eerlijk rechtvaardig. Het is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen. Die ieder verdriet, ook de dood, kan overwinnen. Amen. Het volgende lied dat we met elkaar zingen past bij dat thema van de zorg, het thema van de barmhartigheid. Maar het gaat ook over een bloem die verwelkt, over de kortstondigheid van het leven van mensen. We zingen met elkaar op Psalm 103 en die werd ook gezongen tijdens de begrafenis van oom Piet. wil Tante Leni vragen om een gedicht voor te lezen.
Robin en ik hebben niet iets op elkaar afgestemd, maar wij herinneren ons Carolina op exact dezelfde manier. Mijn Carolientje, zo noemde Jan je altijd. Je kwam ruim 20 jaar geleden in ons leven, nadat Jan en de jongens zonder Marianne waren achtergebleven. Je zag als Jan zijn secretaresse de situatie aan en dacht, dit kan zo niet verder gaan. Jan was ontredderd en jij zei, kom mee, vakantie in Griekenland, aan zee. Zo lag daar de kiem voor jullie gezamenlijke leven en gingen jullie trouwen en samenwonen met 3 zonen. Als een moederklok zorgde zij voor het nieuwe gezin en zo gingen jullie verder het leven in. Veel hebben jullie met elkaar beleefd. En zijn de hele wereld over geweest. De kinderen moesten alles zien en beleven. Kerk in, kerk uit. Of zwemmen met dolfijnen. Het was om het even. Altijd was je bang dat je hetzelfde als je moeder zou overkomen. En helaas heeft ook deze ziekte jou overgenomen. Maar krachtig als zij altijd is geweest, hield haar eigen geest de regie. Je zorgde ervoor dat er mijlpalen waren en die intens te beleven, om zo het gezin mooie herinneringen mee te geven. Zorgen zat je altijd in het bloed. Je bleef nog heel lang werken in de zaak en in september was het altijd al raak, want dan werden de kerstpakketten met veel zorg uitgezocht. En dat moest mooi zijn en goed. Die trouwe zorg was er ook voor oom Piet en tante Nel. Want elke vrijdagochtend ging er een tas met zelfgemaakte soep. En ook verse broodjes van de bakker op de hoek. Die ochtenden waren heel bijzonder. Want jij, die er nooit mee was opgevoed, moest voorlezen uit de Bijbel. En dat gaf je soms wel moed. Zo nemen we nu afscheid van jou. We geven je over in andere handen. Mogen die handen een bescherming en troost zijn voor Jan en zijn gezin. Want zij moeten nu zonder Carolina het leven in.
Ik wil tot slot met u bidden en we sluiten af voor wie dat wil door samen de woorden van het Onze Vader te spreken. Laat ons bidden. God, we danken u dat we vandaag hier mogen zijn met elkaar. En we danken u voor het leven van Carolina. Voor alles wat u haar gegeven heeft aan liefde en zorg en talenten. En voor alles wat zij gegeven heeft aan ons van die liefde en die zorg. Aan ieder van ons op een eigen manier. En we vragen u, u die haar naam kent, dat haar leven lang heeft gedaan, wees ook met haar in donker van de dood. Houd haar veilig bij u en in liefde ontvangen. En breng ons eens samen met haar in uw nieuwe wereld, uw rijk van vrede, waar de tranen van onze ogen worden afgewist en waar de dood niet meer zal zijn. We denken en we bidden voor hen die een lege plaats in hun midden ervaren. Die nog zoveel met haar hadden willen delen, hadden willen vragen en willen zeggen. Voor Jan en Mark en Enya. Voor Robert-Jan. Voor Jan Maarten en Milou. Troost hen. En schenk hen uw liefde en dankbare herinneringen. Wees zo ook bij ons allen. Alle op onze eigen manier verbonden met haar. Als we haar gedenken. In een moment van stilte. we samen de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Robert-Jan, jij wilt namens de familie het dankwoord spreken.
Namens het gezin wil ik graag het dankwoord uitspreken. Ten eerste dank voor jullie komst vandaag. Dank aan de uitvaartonderneming Omzien. Een speciale dank aan Anita en Daphne voor de begeleiding en steun bij het organiseren van deze herdenkingsdienst. Ook gaat onze dank uit naar de gastvrijheid van de Koepelkerk en restaurant de Rosmolen. Dank voor alle liefdevolle zorgen van Thuiszorg Plus en huisartspraktijk Willemstad. Een speciale dank aan dokter Van Veldhoven en dokter Smit. Ook dank naar dokter Dietvorst, ziekenhuis van het ziekenhuis te Dirksland, voor de fenomenale zorg die geleverd is in de afgelopen 9 jaar. Dank voor de huishoudelijke hulp die we al jaren hebben mogen ontvangen aan de slotdreef. Ook dank naar ieder voor zijn bezoek, medeleven en toewijding afgelopen tijd, sporadisch of met regelmaat. Ook speciale dank aan Robin voor het leiden van deze dienst en de hulp in de voorbereiding naar deze dienst toe. Also thanks to our international guests that made the journey to Willemstad today. And also a special thanks to the people who've been watching the live stream in other parts of the world. Maar ook dank naar Carolina, ons moeder, voor haar zorgen, toewijding en volhardheid. Met enorme dank voor wat ze voor ons betekend heeft na het overlijden van ons moeder Marjan. Dank voor de perfect georganiseerde vakanties en het eindeloos meedenken in de voorbereidingen. Bedankt voor het altijd hartelijk thuiskomen met eten en drinken in overvloed voor iedereen. Bedankt voor het altijd meeleven met ons en het nooit vergeten van onze verhalen. Ook bedankt voor het altijd alert zijn op alle kleine maar waardevolle momenten in ons leven. Hier op dezelfde plek in de Koepelkerk stond ik 23 jaar geleden ook, met een dankwoord in de vorm van een gedicht aan mijn moeder Marjan. Nu zal ik ook graag een dankwoord aan onze moeder Caroline willen geven, door middel van het zelfgeschreven gedicht. Reis met mij mee in een zee vol bloemen. Verwonder, voel en onthoud. Kijk naast je, kijk voor je, kijk achter je. Deel, geef en neem, maar kijk niet weg. Nog 1 gedachte, hoop, verzet en moed. Wees sterk, hou vol, de strijd is daar. Ik denk aan je en ik zal dat altijd onthouden.
We zijn daarmee bijna aan het eind gekomen van deze herdenkingsdienst. De familie zal zich straks buiten bij de deur, net voorbij, opstellen om u kort de hand te schudden. En daarna verzoek ik u om door te lopen naar de Rosmolen, hier direct achter. Daar kunt u hen straks ontmoeten en uitgebreider met hen spreken. Een paar huishouden mag u daar ook 1 orchidee meenemen, symbool voor deze dag, symbool voor de bloemen van Carolina, om die met u mee naar huis te nemen. Ik dank u hier en de mensen thuis voor uw aanwezigheid en uw verbondenheid. Zometeen, ik geef u de zegen nog mee. Daarna klinkt het laatste muziekstuk. Dat moest over moed gaan en kracht en het verlangen om door te gaan, om te leven. leven het leven. Viva la vida. Ik mag u de zegen meegeven van God. De barmhartige God zal u zegenen en beschermen. Hij zal bij u zijn en voor u zorgen. Hij zal aan u denken en u vrede geven.